broeders en zusters, het is heerlijk om in de gemeente te zijn van Gorinchem bij het paasfeest. Dan kom je zo eens in de vier weken hier, maar dan willen we toch ook ervan genieten. En de tekst die ik voor morgen heb, die vindt u in Openbaring 1, vers 17 en 18. Daar schrijft Johannes, de geliefde apostel: en toen ik hem zag, viel ik als dood voor zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij en zei: wees niet bevreesd, ik ben de eerste en de laatste en de levende. En ik ben dood geweest en zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheden. En ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk. Tot zover. Jezus leeft. Dat hebben we gezongen. En dat willen wij ook beleven. Hij is waarlijk opgestaan, zegt men in Rusland en ook hier. En dan kunnen we zeggen: wij zien hem met eer en heerlijkheid gekroond. Evenals Johannes hem zag in een visioen, ook met eer en heerlijkheid gekroond. En dan komt Johannes in geestvervoering op de dag des Heren. Als hij daar die levende Heer ontmoet. En wij willen ook in de geest opstijgen om dat mee te maken wat Johannes heeft ervaren. Op die dag des Heren. Een heel merkwaardige uitdrukking. Dat de Heer, dat is geen zelfstandig naamwoord, maar zijn bijvoeglijk naamwoord. Dat kunnen wij er niet van maken. Je kunt zeggen een koning en koninklijk. En je kunt zeggen knecht en knechtelijk. Maar Heer, ja, het is de heerlijke dag. Dat staat er. De heerlijke dag. Zoals bij het avondmaal ook die uitdrukking nog een keer gebruikt wordt in 1 Korinthe 11. Het heerlijke avondmaal. Het avondmaal des Heren. Dus dat is een bijvoeglijk naamwoord. Dat wil zeggen, op die dag des Heren, als Johannes daar deze geweldige visioenen ontvangt, dan is dat de tijd van onze Heer. Dat is de dag, de periode, het tijdperk dat hem toebehoort. En dat tijdperk, die dag des Heren, is begonnen toen hij opstond uit de doden. Toen hij naar de hemel voer en daar ontving alle macht en kracht. Dan gaat dat geweldige tijdperk in dat hem toebehoort. Want dan heeft hij een opdracht gekregen die hij gaat uitvoeren. En Johannes beschrijft in zijn openbaring dat tijdperk. En dan begint hij eerst met de situatie op aarde, bij de gemeenten. En dan stijgt hij op en dan ziet hij een deur geopend. En dan treedt hij binnen weer in geestvervoering. En dan ziet hij heel dat tafereel, als die rol van des boeks geopend wordt. Dan ziet hij dat plan ontvouwen, dat het lam mag openen tot aan het einde toe. En dan getuigt Jezus tot Johannes: ik ben de levende. En op paasfeest gedenken wij hoe hij aan de macht kwam in hemel en op aarde. En dan zegt hij: ik ben de eerste en ik ben ook de laatste. Dat levende woord Gods begint uit te trekken in zijn dag, in de dag des Heren. En dat trekt overwinnende over deze wereld. En aan het einde, in het laatst, is Jezus er ook nog. En dan geeft hij alles over aan de Vader. Ik ben de eerste in dat tijdperk en ik ben de laatste in het tijdperk. Aan mij behoort het begin van de opstanding en aan mij behoort ook het slot. Als God zal zijn, alles in alle. En hij zegt: ik ben dood geweest. Hij heeft de uren der duisternis gekend. We zijn nu in de dag des Heren, in zijn tijdperk. Maar hij heeft een andere tijd meegemaakt. De uren der duisternis. Dat was het tijdperk van de vijand. Dat was de dag van zijn doop in de dood. Daar was hij in onder gegaan. Als in een zee was hij ingekomen. Dat begon donderdagsavonds bij zijn lijden. En dat ging door in Gethsemane aan het kruis van Golgotha. Wij zijn ook geweest in de dood. Toen gij dood waart in zonden en misdaden. En dan zien wij hoe geweldig dat beeld is van onze doop. Jezus Christus zag daar een drenkeling. Hij zag daar iemand in het water van de dood. En weet u, hij deed niet zoals die mensen in Delft. Die stonden aan de kant te kijken. Ja, zoals ik laatst las in de krant. Dan lieten die vrouw verdrinken. Maar Jezus sprong erin. Om de drenkeling te redden. Als je iemand uit het doodswater moet halen, dan moet je er zelf inspringen. Om hem eruit te halen. Hij dook onder. Om ons uit dit water te halen. En daarom laten wij ons dopen. Dat wil zeggen, daarom geven wij een getuigenis van wat er gebeurd is in die hemelse gewesten, in die onzienlijke wereld. Hij ging in het water. Hij ging in de dood, omdat wij daar ook al kopje onder waren. En dan zegt hij, en zo wordt alle gerechtigheid vervuld. Zo gaat het toe. Je kunt niet iemand uit het water halen als je er zelf aan de kant blijft staan. Dat is onmogelijk. En dat doopwater is het beeld van de dood. Van begraven zijn. Doopwater, dat is een stilstaand water. Dat is geen levend water. En de zee, dat is het beeld van de geestelijk doden. De Bijbel spreekt vaak over die zee. En de zee was er niet meer. Dat wil zeggen, die zee, dat is het beeld van degene die in de dood zijn. Die vormen de zee. En als aan de, en dan kan het zijn dat dat water als droppels opstijgt naar boven door een intense verborgen kracht. En dan vormt dat de wolk. Dat, dan komen er mensen uit de dood en ze stijgen op naar het leven. En dan is die wolk, dat is de gemeente van Jezus Christus. Wij vormen die wolk. En op die wolk staat hij. En als hij terugkomt, dan komt hij met die wolk. Maar die wolk is opgestegen van dat water des doods. Dat zijn degenen die in de dood waren, die omhoog zijn gegaan. En dat is de dag des Heren. Zolang dat water opstijgt. Zolang als hij zijn opdracht vervult, dat hij de eerste en de laatste is. En, dat, en dan stijgen wij op uit de dood. Dat is een stilstaand water. Een stilstaand water is altijd rijk aan verderf en aan dood. In dat stilstaande water, daar wordt het leven, dat wordt afgeremd. Als Jezus in je leven komt, dan geeft hij het levende water, het overvloedige water, dat spat op als een fontein. Maar de dood, dat is iets dat verkilt. De kinderen zongen vanmorgen, de wintertijd is voorbij. Net als Salomo dat een keer gezongen heeft, de winter is voorbij. De verstijving, dood, dat is een verstijvingsproces. Zoals het lichaam verstijft, zo verstijft ook de innerlijke mens. Je wordt onbeweeglijk. Dan kan dat leven niet meer door. Als de dood intreedt, dan wordt het leven afgeremd. Dan komt die wintertijd, die koude. De metamorfose van de innerlijke mens wordt tegengehouden. Hij kan zich niet meer ontwikkelen tot een geestelijk mens. Hij heeft er geen energie meer voor. Hij is dood. Geen arbeidzaamheid meer. Dat is het proces. En, de prediking van het Koninkrijk Gods doorbreekt de doodssituatie. Dat is de prediking van de lente. Van een eeuwige lente. En van een eeuwige vreugde en blijdschap. Het prediking van het koninkrijk der hemelen, dat wil zeggen, dat is een prediking van een veroveringsproces op de doodsituatie. En alle mensen zijn in de dood. Dat zegt de Bijbel uitdrukkelijk. Want hij heeft geheerst van Adam af. Alleen, tot en met Mozes, alleen die in Christus zijn, die kunnen de dood overwinnen. En dat ziet Johannes er allemaal. Johannes noemt zich mijn broeder. Ik, Johannes, uw broeder en deelgenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en in de volharding in Jezus. Ik, Johannes, uw broeder. Een deelgenoot in de roeping. Een deelgenoot in het koninkrijk. Een deelgenoten van de hemelse roeping, zegt de Hebreeën schrijver. En in de verdrukking en in de volharding om te blijven in Jezus. Want Johannes heeft ook volhard. En namens zijn Heer schrijft hij ook tot ons: houd wat ge hebt. Laat het je niet ontroven door enige situatie, door enige demon die dat tracht weg te nemen. En als Jezus zich openbaart aan deze heerlijke dienstknecht, dan valt hij als dood op de aarde. Ik zou zeggen, dan verstijft hij. Dan ligt hij daar. En dat wil de Heer niet. De Heer wil niet dat wij ter aarde vallen. De Heer wil niet dat wij ter aarde vallen, want dat is het teken van de dood. Iemand die dood is, die valt. Die ligt op de grond, verstijft. De Heer die zegt: Johannes, je moet opstaan. Wees niet bevreesd, Johannes. Er is geen reden voor een kind van God om ooit te vallen. Toen niet en nu ook niet. In geen enkele samenkomst. Want dat is dat vallen en dat liggen, dat is een teken van de dood. Want wij zijn in een tijdperk van zijn heil. Van zijn dag. En dat is de dag van de heerlijkheid. Dat is die majesteitelijke dag van leven. En hij zegt: ik ben de eerste. Van wie? Van die verheerlijkte zonen Gods. En hij is gekomen om vele zonen tot die heerlijkheid te brengen. Hij is de eerste. En hij sluit dat tijdperk dan af van die zonen Gods. En geeft het dan over aan de Vader. En luister dan goed. Hij zegt: ik ben dood geweest. En zie, ik ben levend. Tot in alle eeuwigheid. En zeg het hem na. Zeg hem na: ik ben dood geweest en ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Wat een heerlijkheid is dat, hè? Als je als de verloren zoon terugkeert naar het vaderhuis en die uitdrukking kan overnemen: ik was dood en ik ben levend geworden. Tijdens zijn leven op aarde was Jezus niet dood. Hij wandelde tussen de doden. Hij wandelde tussen de lijken. Ja. Want de zonde had op hem geen vat. Ook de ziekte niet. Ook de dood niet. Want hij zegt telkens: mijn uren is nog niet gekomen. Waarom niet? Omdat hij volhardde. Evenals Johannes zegt: volharden in Christus. Hij kon bidden aan het eind van zijn leven: Vader, geef mij de heerlijkheid die u van eeuwigheid voor mij bestemd had. En wij willen diezelfde volharding hebben in Jezus. Doorgaan. En Jezus ontving dat koninkrijk en hij ontving die heerlijkheid. Maar eerst kwam die uren daarvoor. Die uren der duisternis. Dat hij in die zee moest ondergedompeld worden. Omdat hij de schuld van de ganse mensheid droeg. Hij kocht ze daar in die zee des doods vrij. Dat was een verschrikkelijke ervaring voor hem. Om in de macht van de verstijving te komen. Van de dood. Want daar staat in de Bijbel, die had heerschappij over hem. Die had recht op hem. Die wilde hem laten zondigen. Die wilde hem in de dood slepen. Maar als hij gezondigd had, als hij getwijfeld had, Als hij niet staande was gebleven, dan hadden wij nooit kunnen zingen het lam dat waardig is om de boekrol te openen. Het lam dat waardig is om het plan van God met de mens, het reddingsplan, totaal uit te voeren. En dan zegt de Bijbel, als hij daaronder gaat in die zee, zijn leven werd afgesneden. Maar zijn innerlijk leven bleef onbeschadigd. En als hij in het dodenrijk komt, is hij niet dood, maar hij leeft. Hij was in de verdrukking geweest. In Gethsemane, aan het kruis van Golgotha, is hij volop in de dood geweest. Hebben de machten de storm gelopen, maar hij is niet bezweken. En hij kwam onbeschadigd dat dodenrijk binnen. Dat is die onzienlijke wereld, waar alle levensontwikkeling is geblokkeerd. Dat dodenrijk, dat is een verkilling, een verstijvingsproces. Dat is als een wintertijd die de bomen doet verdorren en verstijven. En het leven ook in dieren vaak stremt. En dan als hij in het dodenrijk komt, dan staat er, dan zegt Paulus aan Timotheus, en Jezus Christus heeft de kracht van die dood, heeft hij geroofd. Hij heeft de dood van zijn kracht beroofd. Die kracht van de dood, dat is die verstijving. Die verkilling, dat er niets meer kan gebeuren. Als je in paniek komt en je verstijft, dan voel je iets van de dood. En Jezus heeft dat verstijvingsproces, heeft dat winterproces verbroken. Voor een eeuwige lente en voor een eindeloze bloei. De dood kon hem niet houden. Weet je waarom? Omdat er geen plaats voor hem was in het dodenrijk. Er was geen plaats in de herberg toen hij geboren was, maar er was ook geen plaats in het dodenrijk toen hij eraan kwam. Waar zou hij moeten komen? In welke afdeling? Ik wil dat nader toelichten. Wat gebeurde er met een rechtvaardige uit het oude verbond, met een man als Abraham, of met een man als Lazarus, laten we die maar eens nemen, daar heeft Jezus uitvoerig over verteld in Lucas 16. Lazarus stierf. God is mijn hulp, is zijn naam. En dat was een rechtvaardig man. En hij werd door de engelen gedragen in de schoot van Abraham. Door zijn engelen gedragen. Jezus vertelt dat. Lazarus was een man die vol hart had. Hij had honger, staat er. Hij begeerde zijn honger te stillen. Met die kruimkes die er van die tafel vielen. Hij was ziek. Hij voelde zich ellendig. Maar hij hield God vast. Hij volhardde in zijn lijden. En dan staat er, Lazarus stierf. En hij werd door de engelen gedragen. Door de doodsengelen. Door de demonen. Nee. Lazarus had zijn engelen bij zich. Zoals onze kinderen altijd hun engelen bij zich hebben die het aangezicht zien van de Vader die in de hemel is. Onze kinderen hebben hun engelen zolang wij als ouders die kinderen heiligen. Ze op de goede weg houden. Ze omringen met onze liefde en met onze barmhartigheid en zachtmoedigheid. Wanneer wij die kinderen tot een voorbeeld zijn, dat wij hen leren, als wij de sfeer thuis bewaren, dan als die kinderen sterven, dan worden ze ook gedragen door de engelen naar het dodenrijk. En engelen blijven daar. Lazarus werd vergezeld door de engelen. U moet daar niet vreemd van opkijken, de dood is een situatie. Je kunt ook ziek zijn dat de machten van de ziekte in je woeden en dat toch de engelen bij je zijn en dat toch God bij je is. Daarvoor ben je de Heilige Geest nog niet kwijt. En dat is in het dodenrijk ook. Die engelen blijven bij hen, ook bij Lazarus. Hij was in dat bovenste deel van de zee. waar het licht nog in het water doordringt, waar de warmte nog in het water doordringt. Vandaar dat er staat dat hij vertroost werd. En wie zou hem anders vertroost hebben dan de engelen die bij hem waren? Jezus werd in de Gethsemane ook vertroost door een engel. Want Lazarus was in het geloof, in zijn leven blijven staan, ondanks de verdrukkingen. En nu wordt hij gedragen door zijn engelen in de schoot van Abraham. Dat wil zeggen, hij wordt beloond. Zijn moeilijke omstandigheden had God gezien. Hij had het geloof behouden. Hij had een getuigenis gekregen dat hij een rechtvaardige was en hij komt in de schoot, dat wil zeggen in dezelfde situatie als Abraham. Want hij had ook volhard. Je had ook in moeilijke omstandigheden geleefd. Je had ook blijven geloven tot zijn oude dag in de belofte Gods. Ook in Abraham was de Heilige Geest niet. En in Lazarus was de Heilige Geest niet. Maar zijn engelen waren wel bij hem. Er staat dat God is de rechter over allen. Dat wil zeggen, God is rechter zonder uitzondering over allen. Als er in het dodenrijk plaatsen zijn, afdelingen zijn, in het oude verbond, dan is het niet dat de dood dat uitmaakt waar iemand terechtkomt. En dat maakt de duivel niet uit waar iemand terechtkomt, dat maakt God uit. God is de rechter over allen. God heeft de sleutels van het dodenrijk. Heeft hij altijd gehad. Of liever gezegd de sleutel. Je kunt het ook in het enkelvoud lezen. Jezus zegt, ik heb de sleutels. Eerst had God ze. Maar God heeft alle macht en alle kracht en alle gezag en autoriteit aan hem overgegeven. God heeft altijd de sleutels gehad. Heeft de duivel niet gehad. Waar staat het in de Bijbel dat de duivel of de dood de sleutels had? En dat Jezus zegt, geef op die sleutels. Want dan zou hij rechter zijn. Dan zou hij uitmaken waar iemand in zijn dood komt. Waar hij terecht komt. Ik heb eens gedacht, wat voor sleutel zou dat zijn? Die sleutel van het dood en van het dodenrijk. Want nogmaals, denk niet aan een gebouw waar je ingestopt wordt, want dat zijn zeer natuurlijke en aardse gedachten. Het is een situatie waarin je verkeert. Ik zou zeggen, mensen kunnen bijna levend dood zijn, in het natuurlijke leven. Als de dood een gevangenis genoemd wordt, ja, dat wil zeggen, in een gevangenis kun je niks uitvoeren. Dan ben je inactief. Ja, daarvoor is een gevangenis een beeld van de dood. Ik denk, God heeft een verdeelsleutel. Ik weet niet of u dat woord kent. Een verdeelsleutel. Als de ministersposten worden verdeeld, dan is er een verdeelsleutel. Dan zeggen ze zoveel ministers van de CDA en zoveel van de VVD en zoveel van dit en zoveel van dat. Dat is een verdeelsleutel. Als er goederen uitgereikt worden, dan is dat na een bepaalde verdeelsleutel. Dat is de wijze waarop men iets verdelen gaat. Daar heeft men dus regels voor om iets te verdelen. En die regels noemt men de verdeelsleutel. Het kan ook betekenen dat woord sleutel in het Grieks toegang. Een toegang geven. Gibraltar was de sleutel van de Middellandse Zee. Dat wil zeggen, als je Gibraltar had, dan de Engelsen die kunnen beletten dat er één schip in de Middellandse Zee komt. Want die beheersen die straat van Gibraltar. Dat is ook een toegang, dat is ook een sleutel. En God heeft die sleutel. God oordeelt de mensen naar hun geloof. God oordeelt de mensen naar hun werken. Naar hun standvastigheid. Naar hun zoeken van de gerechtigheid. Naar hun volharding. En als een rechtvaardige sterft, verdwijnen die engelen niet. Maar die engelen die brengen hen, die begeleiden hen, ook in het dodenrijk. Want daar is God ook. De Bijbel zegt, was ik in het dodenrijk, gij waart daar. Dat wil zeggen, gij hebt daar gezag, gij hebt daar autoriteit. En De Heer maakt uit, God maakt uit wie daar in die bovenste laag komt van het dodenrijk, waar de zon en de warmte nog ver doordringen. Dat die bovenste laag, ik zou zeggen, dat is de grens met het koninkrijk Gods. God heeft in dat dodenrijk ook gezag. God heeft over alle gezag, over doden en over levenden. En de engelen die wijzen de plaats aan van Lazarus. En zij begeleiden hem. Zij vertroosten hem. Tot de rijke man werd gezegd: kind, herinner u hoe gij tijdens uw leven het goede hebt ontvangen en Lazarus het kwade. Nu wordt hij hier vertroost en gij lijdt pijn. Jij mist die engel. Die is niet meer aanwezig bij jou. Die rijke man had een andere plaats dan Lazarus, vanwege die verdeelsleutel. Die rijke man die had van het leven getracht eruit te halen wat erin zat. En nu heeft hij geen engel om hem te vertroosten. Had op aarde Lazarus ook niet vertroost. Had hem nauwelijks zien liggen. En daarom komt die scheiding. En die scheiding is onoverkomelijk. Want waar de boom valt, blijft hij liggen. Er is geen verandering meer mogelijk. Hij kan geen geloof meer openbaren. Hij kan niet meer iets goeds doen. De dood is het verstijvingsproces. Is de wintertijd. Zoals een boom die absoluut geen vruchten meer draagt en geen bladeren. God heeft die verdeelsleutel. Er zijn mensen die de duisternis liever hebben dan het licht. Die zoeken de zonde op. Die zoeken de ongerechtigheid op. Hun begeerte drijft hen naar het kwade. En als deze mensen sterven, dan krijgen ze ook een engel mee. Die nemen ze mee. Die engel die wil weer terug. Want die wil niet in het dodenrijk. Maar die boze engel, die wordt vastgehouden door hen. Lazarus ging met goede engelen. Er zijn mensen die gaan met boze engelen. Met engelen van het verderf. Dat zijn mensen die de duisternis liever gehad hebben dan het licht. Die ook anderen tot zonde hebben verleid. Jezus zegt, als je een kind tot zonde verleidt, dan kon je beter met een molensteen om je hals in de zee geworpen worden en tot in de diepte van de zee komen. Dat was beter in de natuurlijke wereld dan dat hij met een macht aan zijn hals. Want machten worden, boze geesten worden vaak uitgedrukt door stenen. Denk maar aan stenen in de aarde. Er waren stenen in dat veld. Die gelijkenis. Dan door met een macht naar de diepte van de zee gesleurd te worden. Want daar in die diepte, in die afgrond, in die bodemloze put, zegt de Bijbel, daar zijn de geesten van mensen die de demonen zelfs niet bij hun sterven hebben willen loslaten. Die machten die komen niet in de schoot van Abraham. Er zijn daar in het dodenrijk mensen met engelen en er zijn mensen zonder engelen, maar ook zonder demonen. Dat zijn de heidenen die het goede begeerd hebben. Denk eens aan de Samaritaan. Ja, dat was een goed mens. En die was een barmhartig mens, dat is een goddelijke eigenschap. En die roemt tegen het oordeel. Denk eens aan die Sifra en die Pua, die twee vroedvrouwen van de koning van Egypte. Die geesten van die vrouwen, die zijn daar ook. Want daar in die diepte, in die afgrond, in die bodemloze put, zegt de Bijbel, daar zijn de geesten van mensen die de demonen zelfs niet bij hun sterven hebben willen loslaten. Die machten, die komen niet in de schoot van Abraham. Er zijn daar in het dodenrijk mensen met engelen en er zijn mensen zonder engelen, maar ook zonder demonen. Dat zijn de heidenen die het goede begeerd hebben. Denk eens aan de Samaritaan. Ja, dat was een goed mens. En die was een barmhartig mens, dat is een goddelijke eigenschap. En die roemt tegen het oordeel. Denk eens aan die Sifra en die Pua, die twee vroedvrouwen van de koning van Egypte. Die geesten van die vrouwen, die zijn daar ook, die wegen die verdeelsleutel ook aan de bovenkant. En zo zijn er vele groepen en categorieën in het dodenrijk. Ik denk aan de zondvloed. Er zijn miljarden mensen in eensklaps verdwenen. Veel kinderen, veel onschuldigen. Vele stierven in ongehoorzaamheid, door geweld, zonder enige vertroosting. Dat is ook een aparte categorie, noemt de schrift. Jezus kwam in het dodenrijk. Hij ging alle hemelen door. Heel die onzienlijke wereld is hij doorgegaan. Door wie was hij vergezeld? Hij was de eerste die de Heilige Geest had. De geest die Jezus uit de doden opgewekt heeft, die was met hem. Hij zegt, Vader, in uw handen, in uw geest beveel ik mijn geest. Die worden weer verenigd. Hij was hem kwijt geweest. God had hem verlaten en die geest was weer tot hem teruggekeerd. En dan komt hij in het dodenrijk met de Heilige Geest. En waarom kon die verdeelsleutel niet werken? Bij welke categorie moest men Jezus indelen? Het dodenrijk, dat is voor mensen die hun voleinding niet bereikt hebben. Die afgeremd worden in hun voltooiing. Want ik zei al, een verstijvingsproces. Een afremmingsproces. Je kunt geen geestelijk mens worden. Je kunt niet meer metamorfoseren, zou de schrift zeggen. Van gedaante veranderen. Je kunt geen geestelijk mens worden. Maar Jezus was al een geestelijk man. Hij had zijn voleinding bereikt. Dus er viel niks meer af te remmen. Er was geen ontwikkelingsproces meer nodig bij Jezus. En daarom komt hij in het dodenrijk. En er is geen enkele plek, zoals de schoot van Abraham niet, daar past hij niet in, want er waren wel rechtvaardigen, maar die hadden hun verleiding niet bereikt. Die rechtvaardigen hadden een klein eindje gelopen. En daarom waren ze apart gesteld. Dus Jezus kon zich vrij bewegen naar de innerlijke mens, omdat hij niet in te delen viel. Bij hen werkte die verdeelsleutel niet. Hij had het einddoel bereikt. En als hij zich dan vrij kan bewegen, die verstijving kan hem niet benaderen. Waarom? Omdat hij de warmte in zich had. Het eeuwige leven. En dat geeft warmte. Dat geeft kracht. En wat gaat hij dan doen? Doen wat hij altijd gedaan heeft. Prediken. Het eeuwige evangelie verkondigen. Uiteraard niet aan degene die de duisternis liever hebben gehad dan het licht. Wat moet hij daar doen? Want het evangelie wordt verkondigd om te redden, om te behouden, om te herstellen. Maar aan die geesten in de diepste diepte, die willen het licht niet zien. Jezus ging naar dat dodenrijk. Levend, Petrus zegt, levend gemaakt naar de geest in welke hij ook heen gegaan is. En heeft daar gepredikt aan de geesten in de gevangenis, die eertijds ongehoorzaam waren geweest in de dagen van Noach. En dan heeft hij dat eeuwige evangelie van herstel. Zelfs voor mensengeesten in het dodenrijk. Want er zijn mensen die nooit dit evangelie gehoord hebben. De mens heeft geen tweede kans. Maar er zijn mensen die hebben nooit een kans gehad. En dan staat, en dan eindigt Petrus dat stuk, opdat zij wel geoordeeld zouden worden naar het vlees. Wat het vlees aangaat. Als ze geoordeeld worden naar de werken die ze in het vlees hadden gedaan, dan wordt die verdeelsleutel, die wijst hen de plaats in het dodenrijk. Naar datgene wat ze in het vlees hadden gedaan, daar krijgen ze hun plaats. En dan staat erachter, opdat ze naar de geest zouden leven. 1 Petrus 4 vers 6. Ze zijn wel geoordeeld naar hun vlees. En daar kregen ze hun plaats in het dodenrijk. Opdat ze naar de geest zouden behouden worden. Wie zijn naaste heeft lief gehad. Wie barmhartig is geweest. Zoals de Samaritaan. Die goddelijke eigenschap van liefde. En barmhartigheid hebben gehad. Nou, dan roemt de barmhartigheid tegen elk oordeel in. Dat is de uitspraak van Jacobus. Maar Jezus kwam niet tot de machten, tot de geesten van de mensen die met de machten waren verbonden in het dodenrijk. Want die machten die wilden niet mee. We wilden geen enkele macht naar het dodenrijk. Maar ze hebben die machten meegesleurd tijdens hun sterven. Ze wilden niet vrij. En als Jezus dan uit het dodenrijk gaat, dan neemt hij die verdeelsleutel mee. En hij gebruikt die ogenblikkelijk. En hij spreekt degene die in Abraham's schoot zijn aan. En hij neemt die rechtvaardigen mee naar het paradijs. Ze stijgen met hem op naar het nieuwe Jeruzalem. Matthäus 27 behandelt dat. Dan staan er velen staan er op. De graven worden dan geopend. Dat is dan het uiterlijke, het uitwendige. En ze gaan daarheen. Met wie? Met hun engelen. Want in dat nieuwe Jeruzalem, lees maar in Hebreeën 12, er zijn 10.000-tallen van engelen. Van heilige engelen. Met hun engelen, met Jezus gaan ze naar het hemelse Jeruzalem. En dan gaan ze een eeuwige lente en een eindeloze bloei tegemoet. Omdat ze totaal rechtvaardig zijn. Absoluut rechtvaardig, gewassen door het bloed. Daarvoor mogen ze opstijgen. U moet eens vragen wat er gebeuren gaat met mensen die in hun belijdenis hebben staan. Ik blijf zondaar tot de dood. Ik blijf een onrechtvaardige tot de dood. Waar moeten die dan blijven? Je moet je nooit laten beschuldigen. Je moet in het geloof gaan staan en zeggen, ik ben een rechtvaardige, gewassen door het bloed. En je nooit laten beschuldigen. Als je zonde gedaan hebt, dan moet je ze belijden en laten. En dan moet je opstaan als een rechtvaardige, gewassen door het bloed van Christus. En als iemand tot zijn dood toe belijdt, ik ben geen rechtvaardige, dan naar zijn woorden wordt hij geoordeeld. Dan gaat die verdeelsleutel in werking. Maar dan komt hij in het dodenrijk. Want het nieuwe Jeruzalem is alleen voor de rechtvaardigen. En niet voor de mensen die het niet weten. In het paradijs, dat is het nieuwe Jeruzalem. Daar begint het nieuwe leven. Daar gaat het leven door en wat leven ontwikkelt zich. Als mensen in het paradijs zijn, of met een ander beeld als ze in het hemelse Jeruzalem zijn, dan ontwikkelen ze zich. Want als je leeft, dan ontwikkel je. Dan groei je. Dan is er energie en kracht. Ik zou kunnen zeggen, het paradijs, of het hemelse Jeruzalem, een ander beeld, dat is een leefgemeenschap. Want het is niets dan leven. Dat is een tegenstelling van de dood. Ik kan het dodenrijk geen leefgemeenschap noemen. Maar het paradijs wel. En dan zegt de Bijbel aan het eind van Hebreeën 11, opdat die mensen van het oude verbond, en ook die vele christenen die nooit gehoord hebben van dat heerlijke evangelie van het koninkrijk der hemelen, opdat ze zonder ons niet tot volmaaktheid zouden komen. Dan gaat de prediking ook van ons verder. Als wij sterven en we hebben wat in ons mars, dan kunnen we dat daar ook nog kwijt. Er zijn er genoeg die het dan nog niet gehoord hebben. Onthoud dat maar. Die moeten ook nog onderwezen worden. Moeten ook nog gedoopt worden in de geest. Daar heb je geen lichaam voor nodig, maar heb je een innerlijke mens voor nodig. En dan blijven wij ook dat eeuwige evangelie prediken. Zorg dat je het daarom ook goed kent. Dat eeuwige evangelie is het veroveringsproces op alles wat dood is. Of wat dreigt te sterven. Wij komen dus niet in het dodenrijk. Jezus zegt, wie in mij gelooft, zal dat dodenrijk nooit zien. Niets kan je scheiden van dat eeuwige leven. Nog dood, nog natuurlijk leven, nog boze engelen of machten, nog heden of toekomst. Want je leeft elke dag in de dag des Heren. In die heerlijke genadetijd, in die heilstijd, nog hoogte, nog diepte. In je leven. Er zijn hoogtepunten en er zijn dieptepunten. Nog enig ander schepsel zal ons kunnen scheiden van de liefde Gods. Dat is de liefde Gods om je te herstellen. Die er is in Christus Jezus. En dat geloof, dat eist volharding van ons. Ook wij geloven dat als wij sterven, onze engelen ons zullen vergezellen. Rechtstreeks naar het paradijs. Of gelooft u niet in engelen? Ik heb wel eens gedacht, ik heb het gisteren nog tegen mijn vrouw gezegd. Ik zeg, wij hebben een Beukensteintijd gehad. En we hielden ons bezig met de demonen. Dat was goed, er is een strijd in de hemelse gewesten. Maar hebben wij ons even zo bezig gehouden met onze engelen? Met onze goede engelen? Zijn we er ook altijd zo mee bezig? Misschien gaat er een week voorbij dat je nooit aan de engelen denkt. Je zegt, wat een strijd heb ik gehad. Maar je hebt nooit gedacht in die engelen. Die Lazarus meenamen. Die u ook mee zullen nemen. En vergezellen zullen. Uw eigen engel. Jezus had ook een engel. De engel van Jezus. Een krachtige, sterke engel. Het zijn er veel. Je kunt niet zeggen, ja, maar er zijn er zo weinig. Ik reken daar maar niet mee. Want het zijn de myriaden. 10.000. 10.000-tallen, zegt de schrift. Alleen al om de troon. Dus je kunt niet zeggen, jongens, ik reken er niet mee, want er zijn er te weinig. Nee, er zijn er zoveel, dat je kamer, dat deze zaal ermee vervuld is. Ga ermee rekening houden. Zeg eens wat tegen ze. Ik wat zeg? Ja, Paulus zegt, ik heb de talen der engelen. Ja, ja. Misschien heb je er nooit over gedacht. Maar ga dan eens in tongen spreken en richt je tot die engelen. Kon zijn dat je kind buiten speelt. En dat het bedreigd wordt. Hoorden wij van de week nog van een kind zo zwaar bedreigd dat buiten speelde. Nou, je bidt. Dat zullen die engelen moeten doen. Die engelen bewaren. Je komt op je werk. En dan voel je al hoe daar op zo'n fabriek. Op zo'n industrieterrein, op zo'n haven, dat daar machten van geweld zijn, dan merk je die zondige machten die willen op je aankomen. Ja, dat zijn mensen met machten. En die geloof je wel, dat die mensen machten hebben. Je zegt, ik moest ze binden. Maar laat je eens helpen door de engelen. Dat die een buffer vormen tussen jou en die machten. Die man die komt op je aanstormen, die man die begint te schelden. Je bindt die machten. Maar reken dan ook maar dat die engel van jou die machten ook wel tegen willen houden. Kijk, als je verleid wordt, dat wil zeggen dat je begeerte uitgaat, dan moet je met de Heilige Geest moet je overwinnen van binnenuit. De Heilige Geest wint van binnenuit. Maar als je, als je aangevallen wordt, dan moet je die engelen hebben. Engelen die beschermen, die bewaren. De Geest Gods die overwint van binnenuit. Dan krijg ik de overwinning tot het goede. En die geeft mij de kracht om de vijand te weren. Maar dat zijn meestal de verleidende geesten. Maar die engelen die willen aan de buitenkant werken. En met die engelen gaan wij de Godstad binnen. Wij zijn in die Godstad. Als wij ons verplaatsen. Paulus zegt, we zijn overgeplaatst in de hemelse gewesten. En dat kun je als je in vervoering des geestes komt. Dat wil zeggen, als je met je denken bezig bent in die hemelse gewesten. En wij zijn ook dood geweest. En we zijn opgestaan. Bij onze wedergeboorte. En nu worden wij vertroost. We hebben er nog een geweldige trooster bij. De Heilige Geest is onze trooster. De engelen die troosten, omdat de Heilige Geest er nog niet was. Maar Hij is de grote trooster, God zelf in ons. Maar die engelen die willen ons beschermen, die willen ons beschutten, de beschuttende cherubs. Als je op je werk komt, als je vijandschap hebt. Wij zeggen wel eens, vele christenen zijn demonenblind, zodat je niet engelenblind bent. Dat komt toch ook? Dan je zegt, ik reken er nooit mee. Wij leven in de dag des Heren. In die wonderlijke, heerlijke dag. En als er machten buiten je werkzaam zijn, waar je niets aan kunt doen, door je omgeving, waar je kinderen in terechtkomen, bid in tongen. De Heilige Geest, die bestuurt dat spreken. En dan kun je de taal krijgen van de engelen. En die verstaan ze. Dat dringt door tot hen. Dat is een apart onderwerp natuurlijk. En als Jezus in het dodenrijk gekomen is en hij vaart omhoog, dan laat hij een belofte na. Hij zegt, we komen terug. En niet ik alleen, ik kom terug met een gemeente. We gaan eerst de aarde herstellen. Als je dan ooit weer terugkomt, dan heb je een goede aarde, een nieuwe aarde. Maar wij komen terug in het dodenrijk. En als hij terugkomt met de zijnen, dan komt hij ook in het dodenrijk. Dat is de grootste overwinning van de gemeente van Jezus Christus. En dan staan de doden op, alle. Wat wil dat zeggen dat ze opstaan? Nou, dat ze zich gaan verplaatsen. Dan komen ze voor die troon. Dat is opstaan. Het gaat er niet over of de verlorenen een lichaam krijgen. Ze staan op. Dat wil zeggen, die verstijving wijkt en ze kunnen zich voortbewegen. En dan krijg je de scheiding. Die het goede gedaan hebben, die gaan naar de opstanding te leven, zegt Jezus. En die het kwade gedaan hebben en het kwade lief gehad hebben, die gaan naar de opstanding ten oordeel. Daniel zou zeggen, een opstanding van het eeuwige afgrijzen. Dat is de beweging die er komt. Dat dodenrijk komt in beweging. Die geestelijke wereld, die wordt geschud. Bij de laatste opstanding. De opstanding van alle mensen. En dan gaat die verdeelsleutel weer aan het werk. En wij mogen die verdeelsleutel mogen wij ook gebruiken. Want de heer Paulus zegt, weet je niet dat gij de wereld zult oordelen? Hij komt om te oordelen de levende, scheiding maken. En hij komt om scheiding te maken in de dodenrijk. En alle die met de machten verbonden zijn, die durven zelfs niet te komen. En die schrikken. En die vluchten weg naar het dodenrijk. Naar die onderste laag. En al het wat goed heeft gedaan en barmhartig is geweest, wat geschreven is in het boek des levens, ik zeg nog niet van het lam, maar in het boek des levens, van het oude verbond, nou dat komt op de nieuwe aarde. En dat krijgt de prediking van het volk, van de gemeente, om binnen te gaan in de poorten van het hemelse Jeruzalem. Wij vormen die zee. De doden vormen die zee. Wij dus niet. Want wij zijn eruit gestegen. Maar de doden vormen die zee. Nou, als die doden nu op die nieuwe aarde komen, in hun opstanding, nou, dan is die zee weg. De zee was niet meer. Weet je wat er overblijft? Een beetje modder. Een hoop modder. Een poel. Daar verzinken in degenen die de duisternis liever gehad hebben dan het leven. Dat is de onderkant. Die zee is er niet meer, want als die doden eruit zijn, is die zee er niet meer, want die doden die vormden de zee. Maar die poel die blijft. Die onderste kant, waar Jezus ook niet gepredikt heeft, dat zijn de verlorenen. Jezus heeft de verdeelsleutel. En de Heer zegt, en ik geef mijn gemeente ook die sleutel. Want zij zullen oordelen. Ze zullen de engelen oordelen, dat doen we nu al. Onderscheiding van geesten, dat is engelen oordelen. We zeggen dat is niet uit God, dat is een boze geest. Dat is een goede geest. Ja, dat doen wij. Dat is engelen oordelen. En we zullen de wereld oordelen. Prijs de Heer voor de opstanding van Jezus Christus. Want Hij is verbonden met allen die het leven lief hebben. Die de zomer, die de lente lief hebben. Die het licht lief hebben. Nou, ons hart gaat er naar uit. Uw hart ook. Dan hebben we een fijn Pasen. En denk eens over die engelen na. Ik zal er nog wel eens meer over gaan spreken.